Dank u wel, Jezus, u maakt alles nieuw. En dank u wel dat u vernieuwing brengt door de waarheid van uw woord en de werking van uw geest. Maar spreek ook, Heer, door uw woord tot onze harten. Wilt u daar wakker schudden wat wakker gemaakt moet worden? Vernieuwing brengen daar waar vernieuwing nodig is. We geven het aan u. Heer, doorwaai deze plaats met uw geest. En spreek tot onze harten. In Jezus' naam. Amen. Vanmiddag de derde preek in de korte serie over aanbidding. 2 weken geleden keken we samen mee over de schouder van Johannes op Patmos, toen hij een kijkje mocht nemen in de hemel. Hij mocht kijken door een geopende deur, hij mocht opklimmen en daar iemand zien op de troon, het lam voor de troon en de aanbidding van de oudsten en de wezens en de instemming van de engelen. Hemelse aanbidding. En vorige week preekte Arjan over de naam van God. Ik ben die ik ben. De naam waar we elke dag weer op terug kunnen vallen. De nabijheid van de Heer die we iedere dag mogen ervaren. Ook dat is aanbidding. En vanmiddag wil ik met jullie nadenken over aanbidding vanuit Matteüs 28 en het slot daarvan. Een bekend Bijbelgedeelte, tenminste. Ik denk dat veel mensen hier vanmiddag dat Bijbelgedeelte kennen. Het is het gedeelte wat ook wel bekend staat als de grote opdracht. Wel eens van gehoord iemand? De grote opdracht. 3 mensen. Nee? Oh, hier 4. Super. 5. 6. Oké, heel goed. De grote opdracht. Ook een belangrijke tekst voor de gemeente. Dat woord van Jezus aan de leerlingen. Ga op weg. Ga heen. En maak alle volken tot mijn leerlingen. Dat woord waarmee Jezus de gemeente in de benen zet en een missie in handen geeft. En het slot van Matteüs 28 is met name bekend vanwege die grote opdracht. Maar ook heel vaak vanuit het woord wat daarna uit voortvloeit, de doop. Ga dan heen en maak volken tot mijn leerlingen door hen te dopen. En elke maand hebben wij in deze gemeente een doop- en informatiedienst. En als je wilt toetreden, of je bent benieuwd hoe dat zit met die doop, dan geef ik eigenlijk antwoord altijd onderwijs vanuit dit gedeelte. Het hoe en het waarom van de doop. Maar er is nog iets anders in het slot van Matteüs 28, wat heel groot is. En ik hoop dat Matteüs 28 niet alleen bekend is of zal worden vanwege de grote opdracht of vanwege het onderwijs over de doop, maar ook vanwege datgene wat eraan vooraf gaat, namelijk de grote ontmoeting. Aanbidding. 11 leerlingen zien daar Jezus, de opgestane Jezus. En ze vallen op hun knieën in aanbidding. En daar wil ik vanmiddag met jullie over nadenken, over aanbidding en actie. Over de grote ontmoeting die voorafgaat aan de grote opdracht. En het samenspel tussen die twee en hoe ze bij elkaar horen. Dus laten we het gaan lezen, Matteüs 28 vanaf vers 16. De 11 leerlingen die gingen naar Galilea. Naar de berg waar Jezus hen had onderricht. En toen ze hem zagen, bewezen ze hem eer. Aanbaden zij hem. Al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei, mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen. Door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. En dat blijft toch een groot woord van Jezus voor de kerk en voor ons. Ga dus op weg. En dat is niet alleen een groot woord, het is ook een heel mooi woord. En als we ons bewust zijn van dat woord, dan ga je elke dag anders je dag in. Ga dus op weg en vertegenwoordig mij maar, zegt Jezus onder de mensen. Ga dus op weg en weerspiegel iets van wie ik ben in je houding, in de dingen die je zegt, in de dingen die je doet. Ga dus op weg en geef mij de ruimte in je leven om in jou en door jou heen die wereld te bereiken met mijn liefde. Ga dus op weg. Dat is een mooi woord van Jezus. Als we ons daar bewust van zijn, dan ga je anders je dag in. Als je dan bent op je werkvloer, ja, dan ben je daar voor meer dan alleen maar brood op de plank. Of als je gaat studeren in de universiteitsbiep, dan ga je daar voor meer naartoe dan alleen maar om door je boeken heen te spitten. Of als je een boodschapje gaat doen in de supermarkt, ja, dan ben je daar voor meer dan alleen maar boodschappen. Of als je 's middags op het schoolplein staat, dan ben je daar voor meer dan alleen maar het ophalen van je kinderen. Of als jij in het weekend gaat stappen met je vrienden, dan doe je dat voor meer dan gezelligheid alleen of meer dan om gezellig een biertje te drinken. Als je voetbalt op het voetbalveld of je staat langs de lijn, dan gaat het over veel meer dan een balletje trappen. Ga dus op weg, zegt Jezus, en weerspiegel maar iets van mij. In je houding, in je woorden, in je glimlach, in je bemoediging. In al die dingen die je bent. En het geeft elke dag iets van glans. Je komt uit je bed en ik mag op weg onder de vleugels van de opdracht van Jezus. En afgelopen zomer toen hadden een aantal mensen bij ons in de straat bedacht om de zomervakantie af te sluiten met een straatfeest. Heeft iemand wel eens een straatfeest meegemaakt in zijn eigen straat? Moet je echt een keer doen, dat is leuk. Dat is echt leuk. Ze hadden de straat afgezet en allemaal tafels en stoelen midden op straat en een springkussen en een of andere pubquiz deden we nog, hapje, drankje. Dat was allemaal hartstikke gezellig. En wat ik zo ontzettend leuk vond, is om gewoon eens een keer al die mensen een beetje te spreken die je normaal wel ziet of sommigen ook helemaal niet ziet. Huh, woon jij bij mij in de straat? Ja, woon jij bij mij in de straat? En dan even op een hele ontspannen manier contact. En dan geniet ik daar echt van die gesprekken. En heel vaak gaat het dan over geloof uiteindelijk. En dan zeggen jullie, ja, dat is nogal logisch, hè, want ik vraag natuurlijk aan mensen van, nou, wat doe je voor werk? Nou, dan vertellen mensen allemaal dingen en zeggen, ja, wat doe jij voor werk? Ja, ik ben voorganger van de Stadskerk. Oh, nou, dan heb je het al heel snel over geloof, over God, enzovoort. Dus sommigen van jullie denken nou van, ja, hè, ga dus op weg. Heb jij even makkelijk praten, hè? Als je dat in je straat doet, dan zit je de zomer op. Nou, dat klopt. Dat gaat heel makkelijk. Maar ik zal je één ding vertellen. Af en toe is het ook helemaal niet gemakkelijk praten, kan ik je vertellen. Dan kun je beter geen voorganger zijn. Oh, je bent er zo heen. Ja. Hey, en dan hebben ze een bagage van kerk en geloof of God wat super negatief is. En bam, dan krijg ik een stempel en dan zit ik in de hoek waar de klappen vallen. Ik kan een beetje medelijden? Dus nee, het is niet altijd makkelijk praten. Maar goed, daar kun je het dus ook over hebben. Maar je hebt het ook heel vaak wel heel mooi op een mooie manier over God. En ik vind dat mooi. Zo'n straatfeest is niet toevallig omdat mijn huis daar staat. Nee, ga dus op weg. Prima, ik wandel mijn straat uit. En ik heb contact en daar mag het gebeuren. Dat is mooi. Herken je dat? Dat het mooi is. Dat je gesprek hebt en contact. En weet je, het is ook zo nodig. Want als je even met me meedenkt, meegaat naar die plekken waar jij komt. Op je werkvloer. Of op het schoolplein. Of inderdaad in de universiteitsbiep. Of op de bouwplaats. Of in je bedrijf. Of waar je maar komt. Als je je ogen en je oren te kost geeft. Overal lijkt wel een barst in te zitten. Er zijn zoveel tranen, er zijn zoveel problemen. Mensen die worstelen met zoveel dingen, ook in onze stad. Er is zoveel donkerheid en zoveel eenzaamheid. Zo weinig mensen die Jezus kennen. Zoveel mensen die hem niet kennen. Dus als Jezus dat woord zegt van ga dus op weg, dan is dat ontzettend mooi, maar het is ook ontzettend nodig. Mensen kennen Jezus niet. En Jezus wil zo graag zijn liefde uitgieten in jou en door jou heen, op die plekken waar jij komt. Hij wil zichzelf bekendmaken. Is zo nodig. En precies op dat snijvlak van, oh wat is het mooi. En oh wat is het nodig. Dan kunnen wij soms zo worstelen. We kunnen soms zo worstelen met ons eigen hart. Ben ik wel geschikt? Kan God mij wel gebruiken? Wil God mij wel gebruiken? En als ik op maandagochtend mijn mond opentrek over het weekend, over de dienst of over zeg het maar. Wat zullen de mensen dan wel niet van mij denken? Soms kun je zo worstelen in je hart dat die grote opdracht ook met een bepaald gewicht komt. Dat je het een grote last vindt. Maar soms worstelen we niet alleen met ons eigen hart. Soms worstelen we ook met de weerbarstigheid van de praktijk. Dat God jou een plaatje geeft in je hart. Die collega. Die buurman. Je kind misschien. Of iemand uit de familiekring. Oh, een plaatje dat je keer mee zou komen naar de dienst. Of dat hij zegt, ik wil Jezus leren kennen. Of dat hij tot overgave komt. Of een mooi plaatje, alsof je naar de foto kijkt van een puzzel, een legpuzzel. Van 5000 stukjes. Het plaatje is mooi. Dan doe je de doos open. Dan denk je, oeh, 5000 stukjes, dat is wel heel veel. Dat is wel heel veel werk. En dat de route ernaartoe heel weerbarstig is en heel veel werk. En dat je al heel lang aan het bidden bent voor een doorbraak of bid van Heer, alstublieft, laat deze persoon u leren kennen. Maar dat het heel lang duurt. En of het nou de worsteling van je hart is, of de weerbarstigheid van de praktijk, dat je heel lang moet wachten en dat je struggelt in je gebed. Maar we kunnen zomaar op dat snijvlak van, oh wat is het mooi en oh wat is het nodig, worstelen. Dat we mat worden, of dat we lauw worden. En dat we niet lijken op de kerk die in de benen staat met een hart vol liefde voor een gebroken wereld. En een diep besef van gezonde te zijn vanuit Jezus en de hemelse troon. En op die momenten dat we dat voelen, en misschien ben jij daar wel nu. Dat je je helemaal niet zo vol liefde voelt. Dat je je helemaal niet zo krachtig voelt. Dat je je helemaal niet zo moedig voelt op je werkvloer. Dan is de vraag, waar halen we dat dan vandaan? Want we willen zo graag de kerk zijn. Waarvan Jezus wil dat we die zijn. We willen hem zo graag vertegenwoordigen op een manier die hem eert. Op een manier waardoor de wereld hem leert kennen. Dus waar halen we dan die kracht vandaan? Amen. Je hebt het verklapt. De Heilige Geest. De verbinding met de Geest, de ontmoeting met Jezus in aanbidding. Want dat is wat aan de grote opdracht vooraf gaat. De grote ontmoeting. Het is dat ene zinnetje in Matteüs 28. En toen zij hem zagen, dat zijn de 11 leerlingen. En toen zij hem zagen, aanbaden zij. Daar op die berg in Galilea, daar gaan de leerlingen door de knieën voor Jezus. Proskuneo staat er in het Grieks. Het woord voor aanbidding in het Nieuwe Testament. Toen we 2 weken geleden door de geopende deur in de hemel keken, zagen we daar wezens en oudsten en engelen en heel de schepping aanbidden. En er wordt precies hetzelfde woord gebruikt. Proskuneo. En dat betekent knielen in ontzag. En moet je voorstellen, die 11 leerlingen die dachten, Jezus is dood, het kruis is het einde, het graf. Ja, daar stopt het. Het loopt allemaal zo anders dan wij het hadden verwacht. En dan zijn ze daar op die berg in Galilea en dan zien ze Jezus en dan knielen ze. In aanbidding voor hem. En daar gebeurt het. In aanbidding en ontmoeting, Daar gebeurt het, dat daar kracht komt en dat die woorden van Jezus klinken. Ga dus op weg. Vanuit aanbidding in de actie. En dat is zo'n belangrijk principe voor het koninkrijk en voor de gemeente van Jezus. Want als we de grote ontmoeting overslaan. En als wij met de grote opdracht op de schouders de wereld intrekken. Dan staat het zweet ons zomaar op de rug. Dan verliezen we zomaar de moed. En dan is ons getuigenis ook echt niet krachtig. Want dan vervallen we al heel gemakkelijk in ga dus op weg. En probeer alle antwoorden te geven op alle vragen die op je pad komen van mensen die Jezus nog niet kennen. Zo, dat is een klus. Ga dus op weg en zorg dat je overal een mening over hebt over wat er niet goed gaat in de samenleving. Het zou zomaar kunnen. Nee, achter die grote opdracht ligt aanbidding. En vanuit aanbidding kunnen we uitgaan. En het was 16 jaar geleden dat ik dat belangrijke principe ook echt op een bijzondere manier ontdekte en mocht leven. Dat was namelijk het eerste Athletes in Action project waar Harmke en ik naartoe gingen. Dat was kerst 2002 in Sarajevo. En er waren heel veel jongeren uit deze gemeente die gingen daar ook naartoe. Zijn er jongeren die daarbij waren? Kerst 2002. Ja, Fabienne. De laatste. Maar er waren er echt heel veel. En Harmke en ik woonden in Utrecht toen. En we reden helemaal naar Groningen, naar de Stadsparkkerk. Want Henk en Rut, Stolvogel, die leidde dat project. En we zaten in zaal 3. Kent iemand zaal 3 nog? Ja, uiteraard. De catacomben van de Stadsparkkerk. Het is vanaf hier bijna nostalgisch. Daar onderin. En ik weet nog, in het midden van die ruimte stond een tafel. En daar lag de kaart van Sarajevo. En daaromheen een hele grote kring. Allemaal jongeren van de VBG en Harm en ik, zo'n beetje. En wat ik zo mooi vond, we begonnen met aanbidding. Sarajevo, de kapotgeschoten stad. We wilden daarheen om te getuigen, maar we begonnen al in zaal 3 met aanbidding. En Michael W. Smith was toen helemaal populair. Kun je nagaan, zo lang is het al geleden. En die had zo'n lied, ik weet niet of je het kent, Let It Rain. Open up the floodgates of heaven, let it rain. En we stonden daar als groep om die tafel met die kaart. En we zongen dat allemaal met geheven handen. Let it rain. Dus we begonnen al vanuit zaal 3 in Groningen die stad daar te zegenen. En ik weet nog hoe me dat raakte. Het was ook nieuw voor mij om op die manier met die dingen om te gaan. Ik dacht, nou, dit is wel mooi. Dit wordt wel mooi. En uiteindelijk, kerst 2002, we reisden naar Sarajevo. En die stad die maakte ook diepe indruk. Het was 7 jaar na het einde van de Bosnische oorlog. 3 jaar lang was Sarajevo omsingeld geweest vanuit de bergen, want het ligt in een dal. En gebombardeerd en beschoten. 12.000 mensen waren omgekomen. 50.000 mensen in die stad gewond geraakt. Diep getraumatiseerde stad. En we verkenden de stad en we liepen door het oude centrum. We gingen ook nog de bergen op en in de meeste huizen die je zag, overal sporen van kogels. De sporen van de oorlog. Maar die sporen van oorlog zaten niet alleen in de huizen, maar ook in de harten van de mensen. De lege blikken. Taxichauffeurs, we gingen veel met de taxi van A naar B. Grimmig, grillig, kortaf. Je kon maar beter niet onderhandelen over de prijs, want het ging meteen mis. Agressief, kort lontje. En we hadden het erover. Van, joh, wat speelt hij toch? Ja, al die mannen, getraumatiseerd. Te veel gezien, te veel leed meegemaakt. En dat was de stad waar we neerstreken. En we kwamen daar in een hotel. En vanuit dat hotel, dat was zeg maar onze basisplaats, zouden we in verschillende teams, verschillende wijken van Sarajevo ingaan. Om sportprojecten op te zetten en moslimkinderen uit te nodigen. En de liefde van Jezus uit te delen. Maar ook dat hotel, dat was met een plek. Dat vergeet ik ook niet meer. Er stonden af en toe van die geblindeerde Mercedes'en veel te duur voor de deur. En op een avond stapte daar de kickboxkampioen uit in zijn grote zwarte leren jas. Denk ik, wat voor film ben ik beland. Dus er werden ook nog wel hele andere praktijken in dat hotel. Allemaal criminele dingen die daar ook gebeurden. En daar waren wij dan als enthousiaste jongelui. En elke avond na het diner, aanbidding. Op zo'n hele donkere plek dat licht van Jezus. En we hadden ook nog twee mannen waar we min of meer bevriend mee raakten. En die zaten in de bediening. En die hadden matrozenpakjes aan. En wij noemden hen dan, liefdevol hoor, maar Peppy en Kokkie. Maar of het nou Peppy was of Kokkie, dat weet ik niet meer. Maar één van de twee, die hadden continu hoofdpijn. Die had ook nog een kogel volgens mij ergens in zijn hoofd zitten. Die moest daar nog aan geholpen worden. Het was... Maar elke keer weer, als wij aan het bidden waren en ze hadden even tijd, dan kwamen ze erbij. Ze vonden het zo bijzonder. En ik weet zelf ook nog hoe ik genoten heb van die momenten. Op die plek. Aanbidding. En dan ging de hemel weer open. En dan werd je weer vol. En dan kon je weer gaan. Want we hadden moed nodig. Moed nodig om in zo'n getraumatiseerde stad uit te gaan. En te getuigen. En te strijden. En ik weet nog dat ik op de eerste kerstdag 2002... met het volleybal, AJA volleybalteam, dat we een wedstrijd speelden tegen het derde team van Bosnië. Dus bomen van kerels, veel te lang, veel te groot. En wij gingen pot volleyballen. Nou, volleyballen, dus ik vond het fantastisch. En ik weet nog twee dingen, drie eigenlijk, van die wedstrijd. Het eerste is dat we de eerste set echt van de mat geveegd werden. En dus ze waren heel liefdevol voor ons, dus dan gingen ze hun sterspeler, die moest aan de kant. En de spelverdeler werd aanvallen. En toen konden wij een beetje tegen ze op. Het tweede wat ik me kan herinneren, dat ik gewoon één fantastisch punt heb gemaakt. Ken je dat? Dat je gewoon denkt, oh ja, die moet koesteren. Dit is echt, dit is fantastisch. En het derde wat ik nog weet, herken je dat niet? Van die moment, ja? Dennis wel, mooi. En je ziet jezelf nog in de lucht hangen en... Maar goed, ik ga door naar mijn volgende punt. Het derde wat ik nog kan herinneren, is dat ik na afloop van die wedstrijd, mijn getuigenis deelde met die Bosnische bomen van kerels. En ik vond het intimiderend. Want die mannen, ja, er staan daar Hollanders, het is mooi, het is kerst, we hebben gevolleybald, dus je hebt wel een beetje een band. Maar die hingen achterover in de stoel, arm over elkaar, een beetje het hoofd scheef. Nou, eens even kijken wat die jonge man daar te vertellen heeft. Ik vond dat intimiderend, ik vond dat spannend. Maar ergens wist ik ook, die hemel is open gegaan. Avond na avond aanbidden wij Jezus. En er was kracht. En ik heb gedeeld over Jezus. In een donkere stad. Met mannen die te veel hebben meegemaakt. Ik zei, joh, er kan zoveel stuk zijn in je leven. Maar er is iemand die weet wat het is om je hart heel te maken. Ik weet niet wat jouw tranen zijn als niemand kijkt. Maar er is iemand die ze ziet. En jou wil troosten. Ik weet niet welke verliezen je hebt geleden En hoe je nu in het leven staat. Maar er is iemand die jou aan de hand wil nemen om van hier een nieuwe toekomst te openen. En ik heb gezegd wat ik moest zeggen. En toen het klaar was, was het klaar. En ik wou dat ik nu had kunnen vertellen. Joh, ik deed een oproep en ze kwamen naar voren en ze vielen in aanbidding. En ze braken en het was fantastisch. Maar nee, ik was klaar. Ook dat vond ik intimiderend. En ik weet nog dat ik later in de kleedkamer echt zo... Weet je, met mijn handdoek over mijn hoofd zat. Ik dacht, was dit het nou? En dan ga je s'avonds weer dat hotel in. En na je diner ga je aanbidden. En dan word je weer vol. En dan kun je weer gaan. En daar in Sarajevo, in die stad, is me dat zo naar binnen gekomen. Dat principe van de grote ontmoeting. En dan de grote opdracht. Aanbidding, actie. En daar waar we alleen in de actie zitten, verliezen we de moed. Daar waar we alleen in de actie zitten, dan wordt het eigen kracht. Daar waar we alleen in de actie zitten, dan wordt het gewoon niet wat met ons getuigenis. Want we kunnen het niet uit onszelf halen. Maar dan moeten we die berg weer op van Galilea. En daar zullen we hem zien. En hem te zien en hem te aanbidden, dat is volstromen met kracht. En met alles wat Jezus heeft. En dan kunnen we weer gaan. Ik vind het zo mooi hoe Matteüs 28 ons dat plaatje geeft. Want hoe zit het dan precies? Als je neerbuigt voor Jezus, als je hem aanbidt, wat gebeurt er dan? En dat plaatje hier op de berg, dat spreekt van een aantal dingen, wil ik kort aanraken. Want Jezus kiest die berg van Galilea niet zomaar uit als plaats van aanbidding. Allereerst geloof ik dat hij dat doet, Omdat het bovenop die berg stil is. Er was zoveel tumult geweest in Jeruzalem. De leerlingen hadden zoveel meegemaakt. Er was zoveel afleiding, zoveel lawaai. En Jezus zegt, de berg op. We laten het dal even achter ons. En we maken de klim. En bovenop de berg is het alleen maar even jullie en ik. Tijd alleen met Jezus. En dat is wat aanbidding doet. Dat is wat aanbidding geeft als wij persoonlijk of samen die berg beklimmen. Dan komen we daar in de alleen tijd stilte met Jezus. En in de aanbidding kom je dan tot rust. En we kunnen het belang van rust en vrede en stilte nauwelijks overschatten. Rust. Bij Jezus. Daarboven op die berg. Want daar in het dal, er is zoveel herrie, dat je Jezus zomaar kunt verliezen in de hectiek. Dat je het besef van zijn aanwezigheid zomaar kunt kwijtraken. En dan boven op de berg, in de stilte, in de vrede, in de aanbidding, daar zien we Jezus. En toen zij hem zagen, aanbaden zij. Het is goed om te realiseren dat die 11 leerlingen dachten, Jezus is dood. Die vrouwen hadden gezegd, weet je nog, Jezus zegt, ga naar Galilea. Oh ja, oh ja, oh ja. Nou, dat vroeg wel geloof. Het vroeg geloof van die 11 leerlingen om op te komen dagen en die plek daarboven op de berg in te nemen en te wachten. Want ze dachten, Jezus ligt in het graf. Dus dan moet je wel in geloof op het woord naar het topje van de berg en wachten. Maar dat vind ik zo'n mooi beeld, want als wij opkomen dagen in de stilte. En toen zij hem zagen, zal Jezus zich laten zien. En realiseren wij ons weer, Jezus is niet dood, hij leeft. En dat is het eerste waarom aanbidding zo krachtig is. En basis is ook. En hart is ook. Van de grote opdracht. Want het brengt ons weer daar. U leeft. U bent er. Uw vrede in mijn hart. En het tweede wat ik zo mooi vind aan wat daar gebeurt. Het is de berg waar Jezus hen had onderricht. Het was een vertrouwde plek voor die 11. Toen ze daar boven op die berg waren, toen dachten ze, oh ja, de berg van de bergreden. Het onderwijs van Jezus, geroepen om een licht te zijn voor de wereld, een zout van de aarde. En oh ja, we zijn nabij de plek waar Jezus de storm stilde. We zijn nabij de plek waar Jezus een feestmaal organiseerde voor duizenden mensen en iedereen had genoeg. Iedereen at en werd verzadigd. Dus daar boven op de berg, daar zien ze Jezus, maar er komt ook alles weer in de herinnering van wat hij heeft gezegd, wat hij heeft gedaan, hoe hij zijn trouw heeft bewezen in hun leven. En dat is wat aanbidding ons geeft, daar boven op de berg, daar wordt het rustig. In zijn nabijheid is vrede. En terwijl we dan in de vrede zijn, dan gaan we ons weer herinneren aan alles wat Jezus in ons leven heeft gedaan. Wat hij heeft gezegd, wat we hebben meegemaakt. Oh, is het dus goed om naar die plekken terug te gaan. En hem ervoor te danken. Het belang van aanbidding is dat we ons leven, hele leven, weer in verbinding brengen met de koning. Het derde wat zo mooi is aan dit plaatje, aanbidding hier boven op de berg, dat is dat die berg in Galilea staat. En Galilea wordt de landstreek van de heidenen genoemd. Zo zegt Matthäus het in hoofdstuk 4, de landstreek van de heidenen. En het was eigenlijk in de ogen van de rest van de inwoners van Israël, ja, dat noorden. Dat stukje land daar bovenin. Ja, dat is de landstreek van de heidenen. Dat telt eigenlijk niet mee, dat is een soort van achterstandswijk. Dat is daar een beetje gerommel in de marge. Het hoort officieel bij ons land, maar eigenlijk, ja, je hebt er niks aan, je kunt er niet zoveel mee. En ook wordt het nog genoemd het land van de schaduw van de dood. En dat komt omdat die heidenen, joh, die houden zich bezig met seksuele immoraliteit, die houden zich bezig met afgoderij, die doen alles wat God verboden heeft. Galilea, een donkere plek. De meesten hadden daar helemaal niets mee. En Jezus zegt daar. Daar wil ik een dienst van aanbidding. Daar wil ik dat mijn leerlingen voor mij knielen. Daar wil ik hen ontmoeten. En er spreekt zoveel bewogenheid uit van Jezus. Jezus verschijnt daar waar mensen zijn afgeschreven. Jezus verschijnt daar op de donkerste plekken waar mensen niet meetellen. De achterstandswijken als de lievelingsbuurt van Jezus. De gebrokenen, de verschoppelingen. Bij wijze van spreken daar die landstreek van de heidenen. Jezus zegt, daar strijk ik neer. En dat is het derde wat gebeurt als we aanbidden. Dat we de hartklop van Jezus gaan ervaren, gaan voelen. Gaan overnemen. In de vrede van Jezus komt de herinnering aan alles wat hij heeft gedaan. Maar er komt ook de bewogenheid van Jezus. Met een wereld in nood tot leven in ons hart. Uit verbinding met Jezus wordt ons hart snel hard en koud. En onverschillig. En de lawine van slecht nieuws slaat ons murf. En het verlamt. En dan word je als kerk stroperig. En ook koud, uiteindelijk. Maar in verbinding met Jezus. Oh, dan gaan we rechtop staan en dan zeggen we zijn geplant in de landstreek van de heidenen. We zijn geplant in het land van de schaduw van de dood. Ook in deze stad is zoveel duisternis en donkerheid. Maar we aanbidden u en daar raken we weer bewogen. En vanuit die bewogenheid kunnen wij die berg weer af. En het vierde en het laatste wat zo mooi is aan wat hier gebeurt, aanbidding op de berg. Dat is dat als die 11 leerlingen dan geknield voor Jezus daar liggen. Dan reageert Jezus ook weer op hun aanbidding. En dan met een prachtige belofte. Een geestelijk statement. Hij zegt, mij is gegeven alle macht in de hemel en op aarde. Hij staat er als de opgestane Heer. En hij heeft zonde, dood en duivel verslagen. En als wij dan van de berg het dal intrekken en we krijgen te maken met die zonde, dan zeggen wij, Jezus is sterker. En de ketenen van de zonde zijn verbroken en je hoeft niet langer verstrikt te zitten in zonde en verslaving. En dan gaan wij vanuit aanbidding die berg af het dal in en dan zeggen wij, Satan heeft niet langer het laatste woord. Hij is verslagen, hij ligt aan de ketting. En er is autoriteit in de naam van Jezus om op te staan en verschil te maken. Alles wat stuk is, kan heel worden, omdat Jezus regeert. En de dood, we gaan de berg af het dal in en oh, wat is er veel dood. Maar we weten, Jezus leeft en hij heeft de sleutels van de dood en van het dodenrijk. En dan legt hij dat machtswoord van die liefdemacht op ons leven. En dan kunnen wij gevuld en gesterkt met liefde en kracht, geholpen door, amen broeder, de Heilige Geest, die daar helemaal in komt als wij aanbidden. De berg af om de wereld in te gaan. En dan kunnen we gaan zingen. Dan zetten we in het midden van ons gezin. Of in het midden van onze kring. Of in het midden van de gemeente zetten wij een tafel neer. Met de landkaart van Sarajevo. Of met een A4'tje met daarop een aantal namen. Of we zetten daar de naam van ons bedrijf. Of de naam van onze straat. En dan maken we een kringetje. En dan beginnen we te zingen, Let It Rain. Open up the floodgates of heaven, let it rain. Amen. In andere kerken zeggen ze dan, can I hear an amen? Kun je dat een keer doen? Hallo, I'm preaching here. Ja. Jezus is de opgestane Heer. Zonde, dood en duivel hebben het nakijken. En in de naam van Jezus mogen wij onze handen en zeggen, let it rain. Amen. Heel goed. Super. Kun je best eens vaker doen, toch? Amen. Kijk, daar komt hij al. Maar dat is de kracht van aanbidding. En weet je, amen. Dat wordt nu een hele lange preek. Als we elke keer krijgen, amen. Dat is helemaal super. Maar hoe zou het zijn als wij goed worden in het bij elkaar houden van die twee dingen? Dat we goed worden in aanbidding vanuit de grote ontmoeting. En dat we goed worden in de grote opdracht. Gevoed door aanbidding. Want weet je, heel gemakkelijk kunnen we onszelf weer opsplitsen in actievelingen of in aanbidders. Sommigen zijn aanbidders en anderen zijn doeners. Nee, we zijn het allebei. Amen. 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 We gaan bidden. Amen. Laten we dat doen. Het is goed. We gaan naar Jezus. Zullen we gaan staan? Dan gaan we uitnodigen. Jezus uitnodigen en vragen. Om ons die gemeente te maken. Meer nog dan nu. Van aanbidding en actie. En tijdens het gebed wil ik ook een uitnodiging doen. Want daar op die berg, er zijn ook enkele die twijfelen. En dat is wat daar staat. En toen ze hem zagen, bewezen zij hem eer. Al twijfelden enkele nog. En misschien zeg je, wat een mooie preek. Wat heb ik hier zin in? Alleen ik twijfel. Is Jezus het echt? Die vrede die dan loskomt in aanbidding, is die ook voor mij? En die bewogenheid. Joh, mijn hart is zo hard. Is dat ook voor mij? En als Jezus zegt, ik heb alle macht in hemel en op aarde. Zonde, dood en duivel zijn verslagen. Ik maak alles nieuw. Ja, maar is dat echt voor mij? En misschien zijn er dingen gebeurd in je leven dat het geloof is weggesijpeld. En dat de lust tot aanbidding je is vergaan. En misschien vind jij het dan een hele pittige preek om die reden. En dat vind ik dan zo mooi van de Heer Jezus dat hier staat. En toen zij hem zagen, aanbaden zij. Al twijfelden enkelen nog. En misschien voelt dat wel zo voor jou op dit moment in je hart. Ja, maar ik twijfel. Is Jezus het echt? En misschien heeft dat gemaakt dat je de hak in het zand hebt gezet. Of dat je je nog niet helemaal volledig hebt overgegeven aan hem. Of misschien is dat de reden dat je oor dichtbij was, maar er is iets gebeurd en je bent afgedwaald. En misschien zat je eerst wel altijd vooraan, maar nu zit je achteraan. Als je dat herkent, die twijfel, bent u het echt? Is dit echt waar? Kunt u dat vuur in mijn hart opnieuw ontsteken? Dan is het zo mooi dat Jezus dan geen preek tegen je gaat houden. Hij begint geen Bijbelstudie. Hij jaagt je niet van de berg. Wat doet Jezus hier met degene die twijfelen? Met degene die dit moeilijk vinden? Jezus kwam op hen toe. Dat is wat hij doet. En of hier nou staat als aanbidder, of als actieveling, of als twijfelaar. Jezus doet vanmiddag precies hetzelfde als wat hij hier doet op de berg. Hij komt naar je toe. En hij wil je grijpen bij de hand. En je leiden bovenop de berg. Je leiden in het dal. En je brengen aan zijn hart. En in het gebed wil ik een uitnodiging doen voor jou als je zegt, ja maar ik twijfel. Om welke reden dan ook. Of ik zie het even niet, om welke reden dan ook. dan een woordeloos gebed mag uitspreken door even je hand op te steken en te zeggen: Heer, hier ben ik. Kom dichterbij. Dan wil ik voor je bidden. Eenvoudig. Maar dat vanuit dit moment de Heer je hart aanraakt. En precies die dingen geeft die ook aan de leerlingen geeft. Een diep besef van zijn liefde voor jou en voor de wereld. En kracht om hem te aanbidden. En kracht om uit te gaan. Zullen we samen bidden. Heer Jezus, wat zijn wij dankbaar voor wie u bent. U is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. En dat is waarheid. Dank u wel dat u de ontmoeting met de leerlingen wilde in het land van de schaduw van de dood. Op die plekken wilt u het licht ontsteken, hoop brengen, aanwezig zijn met uw kerk op de donkste plekken. Een kerk in aanbidding, een kerk vol van uw liefde, een kerk vol van uw kracht. En wij zijn uw kerk. Til ons die berg op, Heer Jezus. Stuur ons het dal in, Heer Jezus. En trek ons dicht aan uw hart. Maar mijn gebed is ook voor de mensen hier die twijfelen. Bent u het echt? Kunt u dit echt? Hoor ik bij dit verhaal? Ben ik hier onderdeel van? Wil Jezus mij gebruiken? Kan hij mijn hart vol liefde en kracht maken? Antwoord ja. Hij wil dichterbij komen bij jouw hart. En als je vanmiddag wilt reageren op Jezus. Als je wilt zeggen: Heer Jezus, kom alstublieft dichterbij. Kom in mijn twijfels. Wil je dan kort je hand opsteken, wil ik voor je bidden. Dan mag je weten dat de Heer Jezus dat wil doen. Steek je hand maar op. Het is jouw gebed, niet voor mij. Anderen hebben hun ogen dicht. Jouw gebed, jouw vraag aan Jezus. Steek je hand maar op. God ziet jullie handen. Achteraan. God ziet jullie aan. Broers en zussen, zullen we meebidden. Bid maar mee in je hart voor al deze handen. Dan mag je hand naar beneden doen, hoor. Dan gaan we bidden voor die aanraking van Jezus. Heer Jezus, dank u wel voor deze broers en zussen die dat gebed tot u richten. Hier ben ik met mijn twijfels. Hier ben ik met mijn vragen. Maar wat ik verlang, is dat u dichtbij komt. Ik wil je zegenen, geliefde broer of zus, waar je ook staat in deze zaal en wie je ook bent, met de aanraking van Jezus. Hij is Immanuel. Hij is met jou. Hij wil je zijn geest geven. Hij wil jou optillen en vullen met zijn kracht, vullen met zijn liefde. En ik bid vanuit dit moment dat er die doorbraak zal zijn. Dat de liefde van Jezus en de kracht van Jezus steeds meer gaat sijpelen in je bestaan. Dat Jezus dat lied zal opwekken in je hart. En je de moed zal geven om uit te gaan. En dat je mag merken: en zie, ik ben met je. Zegen ons zo, Heer, als gemeente in zijn geheel, om deze weg met u te gaan. En we zien ernaar uit. In Jezus' naam. Amen.